Hartelijk welkom op dit vroege morgenuur, maar een zonovergoten ochtend, waarin we met elkaar willen zingen tot eer van Jezus Christus onze Heere, die zich gezet heeft aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. We verenigen ons eerst in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. God is opgevaren onder gejuich, de Heere onder bazuingeschal. Daarom psalm zingt, Gode, psalm zingt onze koning, psalm zingt. En dat doen we met psalm 47. Laten we nu eerst samen bidden. Morgenglans der eeuwigheid, licht aan het eeuwige licht onttogen, stel ons deze ochtendtijd uw heerlijkheid voor ogen en verdrijf door uw macht onze nacht. Laat als milde morgendauw uw genade tot ons komen en de dorstige landouw van ons leven overstromen. Ja, verkwik ons door uw troost, onverpoosd. Laat uw heilige liefdegloed onze koude werken doden en versterk in ons de moed om de eeuwige nacht ontvloden, voordat wij ten onder gaan, op te staan. Breekt de jongste morgen aan. Geef, o opgang uit de hoge, dat wij met u opgestaan alle leed vergeten mogen. Doe ons opgaan tot uw feest, onbevreesd. Overstroom ons met uw licht, klare zon van trouw en goedheid. Treed niet met ons in het gericht, maar verblijd ons met de zoetheid van des hemels zaligheid. Voor altijd. Amen. Heilige Schrift, twee schriftgedeelten. Allereerst uit het boek Handelingen, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 12. En we zingen aansluitend op die schriftlezing lied 233. Gezang 233. We hebben niet zoveel gezongen, dus ik hoop dat dat goed gaat. En anders, we zingen vier coupletten, dus we komen er wel in. Aansluitend op de eerste schriftlezing. Daar lezen we in het boek Handelingen het woord Gods aldus. Lucas schrijft daar: mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven, aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnend en tot hen sprekend over al wat het koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zo zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan die daarbij ingekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zei tot hen: het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen. En een wolk omtrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat ge daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Toen keren zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daar vandaan. Tweede en laatste schriftlezing is uit de Openbaringen aan Johannes, hoofdstuk 6. En daarna zingen we voor de prediking lied 297, gezang 297. De Openbaringen aan Johannes, hoofdstuk 6. En ik zag toen het lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen, met een stem als van een donderslag, kom. En ik zag en zie een wit paard, en die erop zat had een boog, en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnend, en om te overwinnen. En toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom. En een tweede, een rossig paard, kwam. En hem die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En dat ze elkander zouden slachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen, kom. En ik zag en zie een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen, 1 maat tarwe voor een schelling, en 3 maten gerst voor een schelling. En breng geen schade toe aan de olie en de wijn. En toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom. En ik zag en zie een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood, en door de wilde dieren der aarde. En toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden, tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan elk van hen werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders die gedood zouden worden, evenals zij. En ik zag toen hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde, en de groten, en de oversten over 1000, en de rijken, en de machtigen, en iedere slaaf en vrije, verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen. En ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? Zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook bewaren. Halleluja. Straks aan op de prediking met het zingen van Psalm 45, vers 2 en vers 6. Tweede en laatste vers van Psalm 45. We hebben het over dat hele gedeelte, alles wat we gelezen hebben, maar de tekst, met name is Handelingen 1 vers 6 op deze hemelvaartsdag, die tegelijk de 4e mei is, dag waarop wij de doden gedenken, de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Handelingen 1 vers 6, waar de discipelen die daar bijeengekomen zijn aan Jezus vragen: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, er wordt dan wel eens gezegd en geschreven dat de discipelen met deze vraag toch maar goed op het verkeerde spoor zaten. Dat hun vraag veel te voorbarig was. Getuigde van een ongezonde nieuwsgierigheid naar dingen die wij sowieso niet horen te weten. En vooral ook wordt hen het verwijt gemaakt dat ze veel te bekrompen dachten, veel te nationalistisch, alsof het God alleen om Israël zou gaan. Nou, zo kun je misschien wel uitleggen, maar dat lijkt me veel te negatief en denigrerend. En zo negatief is Jezus zelf er ook niet over hun vraag. Nee, veel meer hoor ik hoe in deze vraag zich alle hoop en verwachting van deze mensen samenbouwt. Hoe ze waarachtig verlangd hebben dat het nu eindelijk zover was. De wending van de tijd, de wending in de loop van de geschiedenis. Het openbaar worden van het koninkrijk van God. Dat het eindelijk licht zal zijn. Waarachtig licht. En niet te vergeten, alle voorwaarden schenen nu toch ook aanwezig. In de kruisdood van Jezus had God zich met zijn volk verzoend. Zelfs met de wereld verzoend. In hem was God zich met de wereld verzoenende. En met Pasen was de dood toch door het leven verslonden. En al 40 dagen waren ze nu bij elkaar en praten zij met Jezus over de dingen van het koninkrijk van God. Al 40 dagen, dat getal van de verwachting, dat getal van het aantal weken dat een vrouw haar kind draagt in haar schoot, voordat de geboorte daar is. En als het dan nu in Handelingen 1 al 40 dagen na Pasen is, dan zal het nu toch gebeuren. De uiteindelijke en beslissende wending, de vervulling van de verwachting, de geboorte van een nieuwe aarde, een nieuwe wereldtijd. Dat zit achter hun vraag. En met alle verwijten die dan in de richting van die discipelen soms gaan, durven wij eigenlijk wel zo concreet te denken. Durven wij wel zo concreet te denken als die discipelen. Dat bijvoorbeeld dat de voeten van de Messias op de Olijfberg zullen staan. En dat dan de nieuwe tijd begint. Of hebben wij het geloof niet vaak zo vergeestelijkt, en daarmee kwam het ook boven onze hoofden te hangen, dat het losraakte van onze levensstijl, en dat we zelfs heel deze aarde uit het oog verloren hebben, alleen maar tijdenlang pratend over de hemel. En plukken we daar in de 20e eeuw niet de wrange vruchten van? Nee, de discipelen denken heel concreet. Ze verwachten iets voor deze aarde. En terecht. God gaat een geschiedenis met deze wereld en de aarde zal worden vernieuwd. En Israël, niet te ontkennen, Israël heeft daarin een belangrijke, een centrale rol als eerstgeborene der volken. Maar juist voor dat eerstgeboren volk, juist voor het volk Israël lijkt er, en dat was ten tijde van Jezus, ten tijde van de discipelen daar, ook al eeuwenlang duidelijk. Juist voor dit volk lijkt er in deze wereld geen plek te zijn. Verdrukt en verstrooid over de aarde, als het volk Israël toen al was, in Handelingen 1, toen al. De Joden waren overal. En de 10 stammen waren allang weg. Verdrukt en verstrooid als het volk was, klinkt de vraag van de discipelen des te klemmender. Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Zullen dan nu de woorden van de profeten worden vervuld? Profetieën die klinken van Jeremia, van Jesaja, van overal van de wereld. De Israëlieten, de Joden, zullen worden opgevist. Dat ze overal ter wereld zullen worden opgejaagd om uiteindelijk weer te wonen in het land dat God hen gaf. Heere, herstelt gij het nu? Dat even wat precies over dat woord herstellen. Letterlijk betekent het Griekse woord terugbrengen. Doen omkeren, wenden. Weer in de oorspronkelijke toestand brengen. En het woord wordt in het Eerste Testament gebruikt als gezegd wordt dat het hart van de vaderen zal worden teruggevoerd tot de kinderen. En het hart van de kinderen zal worden teruggevoerd tot dat van de vaderen. Dus dan slaat het woord op het herstel van de geestelijke eenheid van het volk. Dat ze weer eenvoudig van hart worden, allen eendrachtig in een bekering van de harten. En het woord wordt ook gebruikt voor het terugvoeren, het terugbrengen van de stammen van Israël naar het beloofde land. Het volk, het land dat God de vaderen had beloofd. En dan staat het dus op het herstel van volk en land onder de volkeren der aarde. En daar vragen de discipelen dus naar. Dit herstel, dat een wending zal betekenen in alle opzichten, zichtbaar voor de ganse wereld, de aarde weer zoals God het bedoeld had, en Israël eindelijk op de positie die het toekomt, en Israël zelf ook bekeerd, hersteld, voluit herkenbaar als volk Gods onder hun koning, hun Messias. Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël. Nu dan. En op die vraag is er geen antwoord. In elk geval niet zoals de discipelen het hadden gehoopt. Ze krijgen alleen te horen dat het nog duurt. En hoe lang het dan nog duurt, dat weet niemand dan God alleen. Zij worden verwezen naar deze aarde zoals die nog is, om in de kracht van de geest te gaan tot aan de uitersten der aarde en het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. God zelf zal met hen zijn, dat wel. Al die tijd dat het nog duurt. En zo gaan ze dan, zo moeten ze. Nadat Jezus tot zijn vader is opgenomen, nadat hij opgenomen is in die wolk, de ons zo vertrouwde wolk der heerlijkheid, dan moeten zij de Olijfberg af, het leven en de wereld in, de voor hen harde wereld waarin de keizer van Rome de scepter zwaait en Judea bezet gebied is, dat is hun situatie, niet waar? En wij gedenken deze dingen vanmorgen, 4 mei 1989, zoveel eeuwen later. Wie had toen gedacht dat het van ons mensen uitgezien nog zo lang zou duren? Wie had toen gedacht dat de verstrooiing van Israël eerst nog veel groter en completer zou worden en bijna 20 eeuwen zou gaan duren en nog niet afgelopen is. Hè? Wie had gedacht toen dat er nog zoveel ellende over Israël zou losbarsten als er gebeurd is? Zoveel ellende voor dit volk tot in onze eigen eeuw toe, deze zogenaamde eeuw van de vooruitgang, waarin geprobeerd is het volk werkelijk te vernietigen, het uit te roeien. Miljoenen, miljoenen, beestachtig, systematisch, gekleineerd, opgejaagd, geschoffeerd, gebruikt voor experimenten. Vermoord. En anno 1989 nog geen plek voor dit volk. Hoe lang dat nog. En in welke eeuw vielen zoveel doden in oorlogen als in de onze? In de Tweede Wereldoorlog alleen al 52 miljoen. 52 miljoen gevallenen wereldwijd. En sinds die datum alweer evenveel, zo niet meer, in al die andere oorlogen die alweer gevoerd zijn, die dan een beetje langs ons heen gingen. Hoe moet je zulke dingen verbinden met de hemelvaart van Jezus Christus, dat hij zich zet aan de rechterhand van de hemelse Vader, terwijl hier, als je dat optelt, het bloed staat tot de tomen der paarden. En wat is er allemaal niet gebeurd sinds de discipelen die Olijfberg weer afkwamen? En wat moet er dan nog gebeuren voordat de Messias weer op die Olijfberg zal staan? Is het niet in strijd met elkaar? Is dit niet in strijd wat er gebeurt in onze geschiedenis met de hemelvaart? Ja. En nee. Johannes, hebben we ook gelezen, bewust vanmorgen. Johannes vertelt in zijn openbaringen, als hij ziet achter de schermen van onze wereldgeschiedenis, hij mag daarachter zien, hij ziet dat dan met de hemelvaart van Jezus de strijd pas goed losbarst. Een strijd die zich nadat de Satan uit de hemel is gestoten, die zich toespitst op een strijd om de aarde, strijd tussen God en Satan om de aarde. Als het lam uit de hand van hem die op de troon gezeten is, de boekrol neemt en de zegels verbreekt, gaat de ene na de andere wee, de ene na de andere golf van ellende door de geschiedenis heen. Sinds zijn hemelvaart is Jezus koning en heer der geschiedenis. Maar hoe? Ik heb het in de tijd toen we met openbaringen bezig waren wel eens vergeleken met een soort loper. Zo'n loper als wij vroeger thuis hadden, 11 meter lang. Daar kon je van die schitterende golven in maken als je maar aan één kant beet pakte en je probeerde dan die andere kant 11 meter verder daarmee te bereiken. Het is of de wereld en zijn geschiedenis zo'n lange, vuile loper is. En het is of Jezus nu die loper aan één kant vastpakt en langzaam maar zeker het vuil eruit begint te slaan. En je ziet dan de golven die door dat slaan ontstaan. Je ziet ze van het ene eind naar het andere einde van die loper gaan. Maar je zult maar een stukje van die loper zijn. Je zult maar kerk zijn te midden van deze wereld. Maar alleen door die golven heen, door die weeën heen. En dat woord gebruikt Johannes vooral, hij spreekt steeds over de weeën. Alleen door die weeën heen, door die golven heen gaat het naar de geboorte. Maar elke volgende golf en elke volgende wee is heviger dan de vorige. En vandaar dat ook in alle momenten van de wereldgeschiedenis, van de kerkgeschiedenis, mensen gedacht hebben van dit zal toch de laatste wee wel zijn. Nu komt het koninkrijk. Zo gaat dat. Bij een geboorte. Eigenlijk vertelt Johannes datzelfde in Openbaringen 6, maar dan in het beeld van die paarden dat hij ziet. Paarden die de een naar de ander worden losgelaten. Kom, klinkt die stem, los als het ware, daar gaan ze. De een naar de ander losgelaten in het stadion, in de arena. De wagenrennen beginnen, bij wijze van spreken, en de paarden rennen over de renbaan. Rood paard, oorlog. zwarte paard, honger, vale paard, dood. Als je daar dan maar gewoon toeschouwer bij kon zijn en daar zo naar kon kijken. Maar die renbaan waarop die paarden rennen is in Openbaringen 6 het hele wereld rond. Zij rennen de wereld rond. Oorlog en honger en dood denderen achter elkaar over deze wereld heen. En er lijkt geen eind aan te komen. Steeds weer een nieuwe ronde en steeds feller. En is er dan geen finish? En welk paard wint het uiteindelijk? Hoe lang nog, roepen de zielen onder het altaar. Hoe lang nog? Die zielen onder het altaar, zij zijn mensen die geloofd hebben in God. Maar mensen die verpletterd zijn onder deze machten. Omdat ze op die renbaan in die wereld in de weg liepen. Of simpel gedood zijn omdat ze het getuigenis hadden. Of volk van het boek waren. Joden. Jood. Hoe lang nog? Maar net als de discipelen krijgen ook zij daar te horen. Nog niet. Al krijgen ze tot hun troost het kleed der gerechtigheid uitgereikt. En mogen ze rusten in God. Tot de tijd daar is. Maar er wordt eerlijk gezegd dat er nog vele broeders zullen vallen. Gedood worden. Bij de dodenherdenking, deze 4e mei vanavond, de stille tijd. De tijd valt even stil. Denken velen aan de laatste keer dat we die paarden over ons heen voelden razen. Hier in dit land. We hebben een van die paarden hier gevangen in dat gebrandschilderde raam. Met die ruiter. Met zijn Duitse helm en zijn Japanse zwaard. En de geknotte kerk, hij was letterlijk geknot, hè, want de top was afgeschoten. Maar ook figuurlijk daaronder. En die moeder die haar kinderen beschermt. En wanneer is de finish van dit soort dingen? Heren, herstelt gij in deze tijd het koningschap? En niemand weet het antwoord dan God alleen. Maar tussen die paarden die Johannes over de wereld ziet razen, signaleert hij één wit paard. Met daarop een ruiter en een boog. Dat witte paard is als eerste vertrokken. En degene die daarop zit, die draagt de kroon der overwinning. Hij is overwinnaar bij voorbaat en hij draagt hem om te overwinnen. Hij zal overwinnen. Hoewel zijn pijl en boog weinig indrukwekkend lijken ten opzichte van het geweld van die andere paarden. Maar hij is van meet aan winnaar en hij weet dat er een finish is. En tot die tijd doet hij zijn werk. Hij redt zijn volk. Hij redt de volken. Hij overwint de machten. Tot onze troost. Te midden van het geweld, levend op deze renbaan, hebben wij niet altijd overzicht. En zijn wij het spoor soms bijster door het stof dat door de hoeven der paarden wordt opgeworpen, of de hoeven treffen je. Maar vergeet niet, zegt God bij monden van Johannes tot ons, hij is er ook bij. Deze macht. Hij is er middenin. Het gaat hem niet voorbij. In hoofdstuk 5 van Openbaringen staat hij de hele geschiedenis uit te lezen. Hij wordt met elk moment in onze geschiedenis en in ons eigen leven verbonden. Hij is ook op deze renbaan. Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons niet alleen. Hij is erbij met zijn woord en zijn geest. Hij is er nog altijd. Zoals in de dagen van de evangelie, zo nog. Het eerste boek Theophilus heb ik geschreven over wat Jezus begonnen is te doen. Maar nu schrijf ik je over wat hij verder doet. Hij leeft mee. En hij strijdt tegen die macht. Hij regeert. En hij zal regeren. Jezus Christus, die zich gezet heeft aan de rechterhand van de hemelse Vader. Hem eren wij op deze hemelvaartdag. Hem prijzen wij. Hem sporen wij aan, bij wijze van spreken. Met de woorden van Psalm 45 die we zo meteen gaan zingen. Gort aan, o held, het zwaard van uw regering. En hoed uw volk voor knechtschap en ontbering. Rijd, luisterrijk en in heil en voorspoed voort. En houd de teugels van het rechte woord. Waarheid en majesteit zijn in uw handen. En triomferend gaat gij door de landen om alle volken in uw band te slaan. Recht in het hart doet gij uw pijlen gaan. Recht in het hart doet hij zijn pijlen gaan. Deze ruiter op zijn witte paard. In het woord geschiet het. Zondag aan zondag, feestdag aan feestdag, dag en dag. Deze witte ruiter is er ook. Recht door het hart doet hij zijn pijlen gaan. En als zo'n pijl ons treft, het is raar maar waar, maar zo houden wij het leven. Zo houden wij het leven, midden op de renbaan. Het is niet alleen doden, herdenk ik vandaag, en morgen, en volgend jaar, want er zullen nog zat doden vallen. Maar het is, en het blijft in geloof voor alles, dag van de hemelvaart. Dag dat wij weten mogen, onomstotelijk. Het is toch waar. Hij is er. Hij regeert. En hij zal regeren. En hij is vlakbij. En hij laat niet los wat zijn hand begon. En wij voelen zijn aanwezigheid. We merken zijn pijlen. Toch eigenlijk elke dienst dat we hier samen zijn. Jezus is overwinnaar. En onze Messias komt. En zal staan op de Olijfberg. En het zal vrede zijn voor Israël. Geen angst meer om Jood te zijn. En het zal vrede zijn voor de volkeren. Amen. Wij doen u belijdenis van ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea en stemmen daarmee in met lied 234, gezang 234. En ieder van u belijde met mij in zijn of in haar hart: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders. En hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde hebben zal. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere in de hemel, wij danken, wij loven u, gij die uzelf gegeven hebt in uw Zoon, Jezus Christus, die wij belijden als onze Heere, die als hoofd van zijn kerk de gemeente verzamelt en in wiens naam wij hier vanmorgen mochten zijn. Geloofd zijt gij, Heer Jezus Christus, die de hemelen zij doorgegaan en aan de rechterhand van de hemelse Vader zit als onze broeder. Dat zijn dingen die wij niet klein kunnen krijgen en hoeft ook niet, maar we leven ervan en u komt de dank toe. Wij bidden u, laat woord en geest, laat uw pijlenboog ons voortdurend treffen, ons vasthouden. Als er machten zijn die over ons heen rennen, die door ons leven heen gaan, als er dingen zijn waar wij niet overheen zien, dat ook weten dat gij er zijt met uw macht, de kracht van uw woord en uw geest, spreek gij ons aan, opdat wij het leven houden. Wij bieden u dat vooral voor uw eigen volk Israël. Wees hij nabij. Er is nog steeds alle reden voor hen waar ze ook wonen om angst te hebben in deze wereld, omdat er uiteindelijk voor hen geen plek is. Breng uw toekomst naderbij, opdat die angst er niet meer zijn zal. En vervul hen als altijd met de kracht van uw woord. Wilt u zijn met allen die vanavond hun doden gedenken. Wees wel met hen die dat hebben meegemaakt. Al zien we ook alweer volgende generaties erbij staan. Wilt gij zegenend er zelf in zijn, erbij zijn. O God, u kent ons toch alle, u bent toch de Vader die erbij wilt zijn. U tilt aan de pijn. En ieder ogenblik en elk mensenleven is bij u toch van een oneindige betekenis. Mogen we in die troost leven, ook al is het koningschap nog niet zichtbaar, ook al is Israël en de wereld nog niet hersteld. Zegen ons zo op deze 4e mei met zijn dubbele gevoelens. Maar laat uiteindelijk uw naam worden geëerd, voluit, want gij zijt het die regeert en die in uw Zoon Jezus Christus uw volk vasthoudt en allen die bij uw volk zijn ingelijfd, die ook ons vasthoudt nu en altijd. Gelukkig het volk, gelukkig het land, dat door u wordt beschermd. En alle machten van Satan, alle machten die de afval prediken, zij zullen uiteindelijk moe geworsteld en ontwapend voor u staan. En het zal licht zijn, eeuwig licht zijn, licht uit licht en duisternis. Maranatha, kom haastig, Heer Jezus. Amen. des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.